aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen verzoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poort is. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden, dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u wel gaat in het land dat u de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. En gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En gij zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de geboden samengevat, zeggend: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden wij met elkaar om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe en almachtige Heere God, groot is uw naam. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Heere God, dat bent u waard dat wij dat doen. Dat wij dagelijks goed spreken van u, onze Schepper. Dat wij dagelijks uw naam loven. U de Vader van de Heer Jezus Christus, die in uw onvoorstelbare liefde uw Zoon hebt gegeven. Dat we u eren, u die door uw Heilige Geest het op de dag van vandaag werkt onder zondige mensen en harten omkeert en brengt tot geloof in uw Zoon. Heere God, dat bent u het waard, dat wij van u getuigen, dat wij van u spreken, dat wij uw naam groot maken, ook voor morgen. Wij belijden, Heere God, dat u er vaak karig afkomt. Wij belijden dat er vaak veel meer van ons kan worden gezegd, dat we afbreuk doen aan uw naam. Dat we heel veel dingen doen en heel veel dingen zeggen die eerder tot uw oneer zijn dan tot uw eer. Heere God, wij bidden u vanmorgen om uw Heilige Geest, dat als we deze dingen zeggen, dat dat niet maar lippentaal is, of als we dat meebidden en meehoren, dat dat maar niet iets is wat aan ons voorbij gaat, maar dat dat nu ook de werkelijkheid van ons leven is. Heere God, ik doe uw oneer aan. Dat geldt nu ook voor mij. We hebben in alles uw Heilige Geest nodig, Heere God. Ook als het gaat om ons staan in de wereld, wat kijken we vaak argeloos die wereld in en wat doen en wat zeggen we vaak dingen argeloos en we doen mee aan dingen en we denken dat het allemaal zo vaart niet loopt. Heere God, we bidden om uw Heilige Geest. Geef dat hij ons het rechte zicht geeft op u en het rechte zicht op onszelf en het rechte zicht op deze wereld. Daar bidden wij om. En we bidden u, Heere God in de hemel, wees ook vanmorgen in ons midden. Laat vanmorgen uw stem horen. Als we gaan luisteren naar uw knecht Paulus en als we horen hoe hij zijn weg gegaan is te midden van de volken, dan bidden we van u, geef dat die woorden van toen vandaag opnieuw spreken. En geef dat die woorden van toen ons leven van vandaag, hier en nu raken. Dat wij daarin meegenomen worden, dat wij daardoor klem gezet worden en er niet meer omheen kunnen. En het weten, dit is de weg die de Heere wijst. Heere God, ontferm u vanmorgen over ons in deze dienst. Geef uw knecht, uw Heilige Geest, leid hem in alle dingen. Wees met ons hier in de kerk, wees met hen die met ons verbonden zijn. U kent ons allemaal en raak alle aan, Heere God. En dan weet u wat in ieder van ons persoonlijk nodig heeft. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. U weet waar we misschien wel op wachten. U weet waar we naar verlangen. Of u kent dat onverschillige hart van ons. U weet het allemaal. Heere God, schenk ons genade vanmorgen. Wees met ieder die een taak heeft. Geef alles wat nodig is om dat te doen. En zo leggen we deze dienst, deze samenkomst in uw handen. We komen samen in uw namen. We bidden om in de naam van de Heere Jezus. En laat het alles zijn tot eer van uw naam. Dat bidden wij. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar vanmorgen 1 Korinthe 9. We lezen de versen 1 tot 23. Paulus spreekt hier over het recht om als dienaar van Christus door de gemeente onderhouden te worden. En hij gaat ook uitleggen waarom hij nooit van dat recht gebruik gemaakt heeft. Daar gaat het over. De tekst voor de prediking vindt u in de versen 19 tot 23 met de nadruk op vers 22. Ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien, zijt gij die niet mijn werkende Heere? Zou ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden. Want het zegel van mijn apostelschap zijt gij lieden in de Heere. Mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde met ons om te leiden? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas. Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven: gij zult een dorsende os niet muilbanden, zorgt ook God voor de ossen. Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven: overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien. En die anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Toch wij hebben deze macht niet gebruikt. Maar wij verdragen het al omdat wij niet enige verhinderingen geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen, alzo heeft ook de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen, dat ze van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven opdat het alzo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stellen, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van alle vrij was, heb ik mijzelf alle dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben een Joden geworden als een Jood, opdat ik die Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Gouden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Opdat ik degene die zonder de wet zijn winnen zou. Ik ben zwakker geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Alle ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik om het evangelie wil, opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Ik zei al straks, denken we met name na over de versen 19 tot en met 23. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we met elkaar zingen van Psalm 71. We zingen het 14e vers: ik roem o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En het 17e vers: mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. De twee collecten die nu worden gehouden bij u en jou hartelijk aanbevolen. We zingen Psalm 71 vers 14 en vers 17. Gemeente, in antwoord op de preek zingen we van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 11, zingen we na het amen op de preek. Gemeente van de Heer Jezus. Wie hebt u in de afgelopen week geprobeerd om bij de Heer Jezus te brengen? Ik herhaal de vraag nog een keer. Ik wil echt dat u erover nadenkt. Ik ga u zo ook even tijd geven om dat voor uzelf te overwegen. Wie hebt u in de afgelopen periode op het oog gehad, waarvan u zegt, daar en daar, toen en toen, heb ik mijn best gedaan om die mens bij de hand te nemen en te brengen bij de Heer Jezus. Ik laat u even denken. Wat een concrete vraag, vindt u niet? Ineens staat zo'n vraag heel beangstigend voor je. Heb ik mijn krachten gebruikt? Is er voor mij inzet geweest? Heb ik mijn best gedaan? Ging mijn hart er naar uit om iemand die ik ken bij hem te brengen? Heb ik daar naar wegen voor gezocht? We gaan vanmorgen luisteren naar Paulus en hij heeft het over dienstbaar zijn. En dan richt hij zich met name op zijn hoorders met als doel dat zij mensen zullen winnen voor de Heer Jezus. Laat ik vanmorgen zonneklaar zijn. Er is er maar één, er is er echt maar één die harten kan bekeren. Er is er maar één die mensen kan wederom geboren doen worden en ze brengen kan tot geloof in de Heer Jezus. En dat is de Heilige Geest alleen. Laat daar geen misverstand over bestaan vanmorgen. Alles wat ik ga zeggen in de preek heeft als achtergrond dat God in zijn goedheid zijn Heilige Geest heeft uitgestort. En die raakt mensen tot in hun hart. Die zoekt net zo lang totdat hij u en jou vindt en brengt bij de Heer Jezus. Dat doet Gods Heilige Geest alleen. De Heer staat altijd aan het begin. Maar Paulus richt zich in een tekstgedeelte waar we op letten, op de instrumenten van Gods Heilige Geest. Hij richt zich op diegenen die door de Geest daarvoor gebruikt worden. Dat is ook een keuze van de Heere God. Met eerbied gesproken had de Heere God u en mij niet nodig om mensen te bekeren. Maar dat doet Hij wel. Hij gebruikt ons wel. En daar letten we op vanmorgen, op het gebruik van de instrumenten. Ik zei al, centraal in de preek staat 1 Korinthe 9, vers 19 tot 23, met als kern vers 22b. Allen ben ik alles geworden, zegt Paulus daar, opdat ik immers enige behouden zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Ik heb over de preek geschreven, de vrije die wil dienen. De vrije die wil dienen. Let op twee gedachten, dienstbaar aan mensen en dienstbaar aan God. Dienstbaar aan mensen, dienstbaar aan God. De verhouding tussen Paulus en de gemeente van Korinthe is nog wel eens stroef geweest en dat merk je ook in dit gedeelte. Aan het begin van het hoofdstuk legt Paulus nog eens neer voor de gemeente dat als er één gemeente is geweest die hem moet erkennen als apostel, dat het dan de gemeente van Korinthe is. U, zegt hij letterlijk, bent het zegel op mijn apostelschap. U bent het levende bewijs van het feit dat ik een gezondene van God ben. En aan dat apostelschap maakt Paulus duidelijk, daar kleven ook rechten aan. Niet alleen plichten, maar ook rechten. Onder andere zegt Paulus het recht dat ik, als ik dat zou willen, een vrouw met mij zou kunnen laten meetrekken. En met name gaat het hem om het recht om door de gemeente onderhouden te worden. Paulus gebruikt daarvoor verschillende beelden, ik noem er maar eentje. Hij zegt, is het niet zo dat een herder die de kudde weidt ook eten mag van de vruchten van die kudde? Dat kennen wij toch, vanuit het dagelijks leven. En Paulus maakt duidelijk, dat is niet iets wat ik of u bedacht heb. Nee, uiteindelijk zegt hij, heeft de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen, dat ze van het evangelie leven. Als ik al uw apostel ben, dan zou ik mijn recht hebben kunnen laten gelden onder u en zou ik u hebben mogen vragen om mij te onderhouden. Maar zegt Paulus dan, dat recht heb ik nooit gebruikt. Ik heb daar niet om gevraagd. Nee, zegt hij, ik ben vrij van u gebleven. Vrij. Vrij heeft een beetje een dubbele betekenis hier. Vrij, dat betekent voor Paulus, zoals Luther het zei, een christen is vrij van een ieder en niemands onderdaan. Je kunt daarin horen dat de Heer Jezus ons vrij maakt van mensen. Ik ben vrij. Maar hier bedoelt Paulus het toch vooral in de richting van, ik was daardoor niet aan u of aan een andere gemeente gebonden. Ik was niet beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Ik was vrij van u. Omdat u mij niet betaalde, omdat u mij niet onderhield, had ik ook de vrijheid om te gaan en te staan waar ik wilde. Zo bedoelt hij het hier. Want daar ik van alle vrij was. Maar dan komt hij tot een belangrijke notie waarom hij dat zo belangrijk vindt. Wel, zegt hij dan, ik heb mijzelf dienstbaar gemaakt omdat ik er meer zou winnen. Letterlijk staat er, ik heb mijzelf tot een slaaf gemaakt. Ik heb mijn vrijheid afgestaan. Met welk doel dan? Opdat ik er meer, staat letterlijk, opdat ik de velen zou winnen. Ik heb die vrijheid min of meer opgegeven, me dienstbaar gemaakt om er velen te winnen. Paulus heeft soms letterlijk zijn vrijheid opgegeven. Hij heeft soms letterlijk in de gevangenis gezeten vanwege het evangelie. Maar hoe heeft hij dat dan gedaan? Hij legt dat hier uit. Hij zegt, ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden gewinnen zou. En die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, opdat ik diegenen die onder de wet zijn, gewinnen zou. Even voor u duidelijk, dat gaat om dezelfde groep hier. De Joden en die onder de wet zijn voor Paulus hier synoniem. Het zijn de mensen die als nazaten van Abraham de wet van God hebben ontvangen. Het volk Israël wat op de Sinaï Gods wet ontving, zoals wij die vanmorgen ook hoorden, over die mensen gaat. Ik ben de Joden, een Jood die onder de wet zijn, ben ik als onder de wet geworden. Waarom? Omdat ik hem wil winnen voor Christus. En niet alleen de Joden, nee, dat gaat ook voor degenen die zonder de wet zijn. Letterlijk staat er, de wettelozen ben ik als een wetteloze geworden. Daarmee zegt Paulus niet dat hij zich over heeft gegeven aan totale wetteloosheid. Het gaat daar niet om de hoofdzaken, het gaat veel meer om de bijzaken. Ik las een mooi voorbeeld bij een verklaarder die zei, luister eens, ik stel het me zo voor dat Paulus als die bij een Joods gezin zou eten, dan zou hij een kosjere maaltijd krijgen. Een maaltijd die voldoet aan de voedselwetten van Israël, waarschijnlijk geen varkensvlees en verder helemaal volgens de wet. En daar zou hij dan van eten, zonder moeite. Maar als hij in een gezin zou zitten van Griekse afkomst, en hij zou daar een niet kosjere maaltijd voorgezet krijgen, dan zou Paulus die ongetwijfeld ook eten. Want dat zijn niet de zaken waar het om gaat. Nee, zegt Paulus, ik ben de wetteloze als wetteloos geworden. Maar hij zegt er wel achteraan, maar niet helemaal wetteloos. Ik heb me gehouden aan de wet van Christus. De wet van Christus functioneert voor mij altijd. En dat zijn natuurlijk de hoofdzaken. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de bergreden. Die heeft Paulus altijd en overal op het oog. En ik ben een zwakker geworden als een zwakker, zegt hij. Zwakker, dat is in de brief van Korinthe een aanduiding voor mensen met laat ik maar noemen, een teer geweten. In het hoofdstuk hiervoor geeft hij een voorbeeld. Er wordt vlees verkocht in Korinthe. Vlees bij de slager. Waarvan sommig vlees is verkregen uit de offerdienst van bijvoorbeeld de offers aan de godin Diana. Dat weet je allemaal zo niet. Dat ligt misschien niet in aparte vlakken van offervlees en niet offervlees. En dan waren er mensen in Korinthe die zeiden, ach, dat kan mij niks schelen waar dat vlees vandaan komt wat ik koop bij de slager. Dat kan ik gewoon eten en als het al geofferd is aan een afgod, die bestaat toch niet. Maar anderen hadden daar moeite mee. Die zeiden, stel je nou toch eens voor dat het nou toch bij die offerdienst vandaan komt, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Dan zou ik dat voelen als een terugval in mijn oude leven. Ik eet er maar geen vlees meer. Paulus noemt hen de zwakken. Mensen met een teer geweten die zo'n drempel maar niet overgaan. Maar ook die, zegt hij, ben ik geworden als een zwakke. En dat alles om te winnen, dat is vers 22, dat is mijn kernvers. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Even over dat woordje immers, dat moet u niet lezen als een vraagteken. Het woord wat daar staat, dat betekent zoiets als zekerheid. Ik ben allen alles geworden, opdat ik daardoor mensen zal winnen. Ik weet dat als ik de Jood een Jood word en de wetteloze een wetteloze, en als ik de zwakke nabij kom, dat ik daardoor hen winnen zal. Zo stellig zegt hij het. En zo is de vrije Paulus bereid om te dienen. Om dienstbaar te zijn. Ik ga er met u over nadenken. Over deze woorden van Paulus. Ik wil het eerst eens hebben over de drang van Paulus. De drang om dit te doen. Paulus voelt zich gedrongen om de Jood een Jood te zijn en de wetteloze een wetteloze. Allereerst denk ik dat hij zich gedrongen voelt omdat hij daar de noodzaak van ziet. Paulus maakt dan wel eens onderscheid tussen mensen. Paulus kan onderscheid maken tussen de Jood en tussen de niet-Jood. Maar daarin is voor Paulus geen onderscheid. Paulus is daarin volstrekt duidelijk. Zij hebben allemaal stuk voor stuk de genade in de Heer Jezus nodig. Er is een noodzaak voor mensen om het evangelie te horen. Dat is letterlijk noodzakelijk. Want die mens die dat niet hoort en die mens die zijn hart niet geeft aan de Heer Jezus, die mens komt voor eeuwig om. Er is een noodzaak. Ik weet niet, is dat op uw hart gebonden? Dat is dan zo'n vraag, hè? Toen ik met de preek bezig was van de week, toen moest ik ineens denken aan mijn oma. Dat was in 1991. Dat was de eerste golfoorlog. Ik ging op bezoek naar mijn oma. En die woonde in een klein huisje bij de oude kerk in Katwijk aan Zee. En mijn oma was al op leeftijd en haar wereldje begon kleiner te worden. Maar ze las nog wel de krant en ze had in de krant gelezen dat er in Irak in die eerste golfoorlog 100.000 mensen waren omgekomen. En toen ik kwam, toen vond ik haar in tranen. Er zat mijn kleine omaatje op de stoeltje in Katwijk en dat weet dan verder niemand, maar die zat daar en die zat te huilen en die zei tegen me, wat zal er nou toch gebeurd zijn, zei ze, met al de zielen van al die mensen. Wat zal er toch met ze gebeurd zijn? Ze zat er om te huilen. Het was haar op haar hart gebonden. De noodzaak. En dat moet u doen, en jij ook. Neem nou eens nu iemand in je gedachten. Waarvan je weet, die kent de Heere niet. Een mens die u kent. Neem eens in je gedachten. En stel je dan ook voor, als deze mens daarin niet verandert, komt hij voor eeuwig om. Doe het maar eens. Die mens waar u aan denkt nu, die kan niet zonder de Heer Jezus leven en die kan niet zonder de Heer Jezus sterven. En voelen wij de noodzaak dat ook die mens dat hoort. Dat is het eerste voor Paulus. En het tweede dat je bij Paulus proeft is dat hij wordt gedrongen door de liefde. Paulus is een geroepen apostel. Hij voelt het ook als een last die op zijn schouders is gelegd. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Maar het is voor Paulus veel meer dan een last. Het is ook liefde. Hij heeft de Heer Jezus werkelijk lief gekregen. Paulus kan daarover spreken. Dat doet hij niet zozeer in dit gedeelte. Maar dat doet hij wel. Hè? Dan kan hij met een diepe verwondering zeggen. Hoe is het toch mogelijk dat aan mij de grootste van de zondaren. Dat aan mij nou de genade, de minste van de heiligen, zegt hij in Efeze, de minste. Dat aan mij de genade gegeven is om door het evangelie de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Wat een wonder, zegt hij. Paulus weet zich echt een vrije. Hij weet dat hij losgemaakt is uit de banden van de duivel. En hij weet dat de Heer Jezus daarvoor over gehad heeft. Paulus heeft liefde voor de Heer Jezus. Hij wil ze graag winnen voor de Heer Jezus. En als Paulus terugdenkt aan dat wonderlijke moment dat de Heere God hem, terwijl die nota bene de gemeente van Christus achtervolgde, dat de Heere toen hem greep, dan kan hij daar alleen maar aan terugdenken in liefde. En vraag ik weer, hè? Waarom zijn wij zo lauw? Ik betrek mezelf er ook bij hoor, ik zeg heel nadrukkelijk bij. Waarom zijn we vaak zo lauw? Ik denk wel eens, leven we wel genoeg uit die liefde? Leeft u er sowieso wel uit? Leeft u eruit? Leeft u uit de Heere Jezus? Want dat geldt u en jou natuurlijk ook. Zonder de Heere Jezus heb je geen leven. Als je dat wel doet, leven we er dan wel genoeg uit. Hè? Hebben we wel genoeg het oog op wat hij nou allemaal gedaan heeft. En worden we dan daardoor gedrongen. Om uit liefde voor hem mensen te winnen. En zit er in ons de drang naar die naaste, die arme mens, die arme ziel. En het loopt hier vol met arme zielen, hè. Die arme ziel die de Heer Jezus nodig heeft. Gaat mijn hart daar naar uit. Ik was bij Spurgeon. Die had ook een preek gemaakt over deze tekst. En die zei. Het zijn van die teksten, zegt hij. Waarmee je op de weegschaal komt. Hij zegt, dat doet heel de Bijbel. Als je David leest en je leest zijn berouw. Kom je een beetje op de weegschaal. Hè? Is mijn berouw wel een beetje vergelijkbaar met dat van David. Hè? Maar hier zegt hij het eigenlijk ook. Hè? Heb ik ook die drang, zegt hij. Heb ik ook die liefde tot de Heere Jezus. Heb ik ook die liefde tot mijn naaste. Om die te winnen. U moet het niet goed vinden. Dan moet ik het bij laten vanmorgen. Maar u moet het niet goed vinden als dat bij u maar op zo'n laag pitje staat. Daar moet u mee op uw knieën. Niet voor mij, maar voor uzelf en voor de Heere God en voor uw naaste. Daar moet u mee op uw knieën. Heere God, stort uw geest in mij uit. Dat ik ook die drang voel. Voor u, uit liefde voor u, maar ook uit bewogenheid met die ander. Om uw naam door te geven. We gaan naar de volgende gedachte. Paulus is bereid om daar ver voor te gaan. Dat is het volgende. Hij is dienstbare mens en dan gaat hij heel ver. Hè? Ik wil die Joden een Jood zijn. Ik stel het me zo voor dat hij heel ver meegaat. Dat hij bijvoorbeeld niet begint om gelijk met ze in debat te gaan. Van jullie geloven dit. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want wij geloven dat. En dat heeft veel sterkere papieren. Ik krijg het gevoel bij Paulus dat hij heel ver gaat. Dat hij helemaal naast die mensen gaat zitten. En dat hij helemaal meegaat zover als hij kan. Heel dicht bij ze komt. En dan van daaruit met ze praat over de Heer Jezus. En niet zozeer hun wetsgetrouwheid afbreekt. Maar volgens mij veel meer laat zien dat goede wetsgetrouwheid er wel toe moet leiden. Dat je gaat zien dat de Heer Jezus daar de vervulling van is. Zo hè. Hij gaat naar ze toe en begint ze daar mee te nemen. Staat niet op afstand te roepen hierheen. Maar hij loopt naar ze toe. En begint vandaar met hem mee te lopen. En probeert dan die richtingen wat aan te passen. Richting de Heer Jezus natuurlijk. Dat doet hij ook bij de wettelozen. Bij mensen die de wet helemaal niet kennen. En dan maakt Paulus duidelijk. Daarbij handhaaf ik de wet van Christus. Ik handhaaf de wet van Christus. Dat laat ik niet los. De boodschap wordt ook niet gereduceerd. Maar hij wordt wel goed geadresseerd. Hij komt heel dichtbij. Weet je, als ik dat zo lees, dan denk ik, Paulus is op een of andere manier ook niet bang om vuile voeten te maken. Hij is ook niet bang om een heel eind mee te gaan. Om ze letterlijk op te zoeken. Je kunt natuurlijk, ja, ik noem maar een voorbeeld, voorbeelden zijn vaak verkeerd. Maar je kunt natuurlijk wel ergens buiten gaan staan en je kijkt naar mensen die ergens binnen zijn, waarvan je denkt, daar horen ze niet te wezen, wat is dat slecht. En dan kun je wel van buiten gaan roepen, ja, je hoort daar niet. Maar volgens mij zegt Paulus, je moet naar binnen gaan. En dan moet je daar naar binnen, moet je maar eens met ze gaan praten. Zover is dat kan, zover is de wet van Christus die dat toelaat. Gaan. En die zwakke, hij kraakt dat tere geweten niet af. Man, maak je je daar druk om? Waar ben je toch mee bezig? Hij gaat ernaast zitten. En hij zegt, ik begrijp dat wel. Ik snap je wel. Ik snap het helemaal dat je dat moeilijk vindt. Dat je daar zomaar niet overheen kan stappen. Dat die weg voor jou zomaar niet open ligt. Dat je zomaar niet die stap kunt zetten. Maar laten we het er eens over hebben met elkaar. En ik voel met je mee. Ik ken dat ook wel. Voelt u? Hij wordt er zwakker en zwakker. En kennen wij dat nou ook? Hè? Waar is bij ons die bereidheid? Ik ga dat natuurlijk niet vragen, maar hoeveel grenzen gaan wij nou over? Hè? Nou, zo vragen aan u. Welke inzet, welke Jood bent u een Jood geworden de laatste tijd? En welke wetteloze bent u een wetteloze geworden zo nog maar kort geleden? Wat voor grenzen bent u overgegaan? Welke geëikte paden hebt u even losgelaten? Omdat u dacht, ja, ik kan wel op het pad blijven, maar er ligt er daar een in de struiken, daar moet ik toch naartoe. Maar je moest wel de struiken in en door en prikken, dat weet u wel, maar u dacht, ik moet er naartoe. Hebt u dat gedaan? Gaan wij die geëikte paadjes wel eens af? Toen ik in Amsterdam zat, hadden we een uitspraak. En die is me altijd bijgebleven. Daar zeiden we tegen elkaar in Amsterdam. U kent die grote Noorderkerk daar wel. Die staat daar midden in de Jordaan. En weet u, er zit maar een handje vol, hè? Er zit maar een handje vol. En die zitten daar elke zondag en die houden het vol, hè? En die blijven maar pogen om daar mensen te raken en te winnen. En die zeiden we, daar zeiden we ook tegen elkaar, het is een mooie kerk en er kunnen er wel 500, 600, 700 zo in. Maar die kwamen natuurlijk niet. En dan zeiden we, jongens, als die mensen niet naar de kerk komen, dan moet de kerk naar die mensen. En dat deden we letterlijk. Aanbellen. Zat je opeens driehoog in een huisje vlak bij de Noorderkerk. Met mensen te praten. Ontdek je trouwens nog heel wat. Ontdek je nog heel wat. Hebben wij belangstelling voor mensen? Dat is natuurlijk het woord. Hè? Want het moeten geen trucjes zijn. Hè? Wij hebben nou echt belangstelling voor mensen. Voor die mens buiten. En ook oprechte. Want het moet natuurlijk om die mens gaan. Maar die mens mag u ook in zijn waarde laten. Hebt u echte belangstelling. Zoekt u die mens op, die wetteloze. Die ook zijn leven heeft. En die ook zijn waarde en norm heeft. En er dan mee in gesprek komen. En die mens waarderen in wat hij is. En met die mens spreken. In de taal die hij begrijpt. En zijn taal ook leren kennen. Ik snap er soms niks van. En dat is eigenlijk mij aan te rekenen. Als ik die jongelui wel eens hoor, dan snap ik soms helemaal niks van wat ze zeggen. Dat is niet goed, hè? Dat je dat weet. Hoeveel mensen hebben wij de laatste tijd gewonnen voor de Heer Jezus? Hoeveel Joden bent u een Jood en hoeveel wettelozen bent u een wetteloze geworden? En denk nou niet dat het een gewaagde oproep van Paulus is. Want als Paulus dit zegt, hè, dan moet u goed luisteren naar wat ik nu zeg. Als Paulus dit zegt, dan staat hij helemaal, maar dan ook helemaal in de lijn met de Heer Jezus. Echt helemaal, hoor. Want weet u wat de Heer Jezus gedaan heeft? De Heer Jezus, moet u goed luisteren, die is ons mensen een mens geworden. Paulus zegt, ik moet een Jood worden. Maar de Heer Jezus is ons mensen een mens geworden. En wat is het heerlijk voor ons. Dat hij dat gedaan heeft. Wat is het bijzonder en vol van genade. Dat de Heer Jezus niet heeft gezegd, nou dat doe ik niet. Zo ver ga ik niet. Als de Heer Jezus dat gezegd had, waren u en ik voor eeuwig verloren. Dat is toch een diepe om over na te denken. Als Paulus deze oproep doet, staat hij helemaal in lijn met wat zijn eigen meester gedaan heeft. En zo is hij dienstbaar aan mensen. Probeert hij dichtbij te komen. Probeert hij te gaan zover hij kan. Want hij wil ze winnen. Hij wil ze winnen. Voor wie, dat is onze tweede gedachte, dienstbaar aan God. Paulus zegt dat ook, hè? Ik wil ze winnen voor het evangelie. Ik dien zo ook het evangelie. Daarom doe ik het, zegt Paulus. Ik doe het om het evangelie. En daar klinkt natuurlijk in door, dat is het evangelie van de Heere God. Het is goed om te weten ook, hè. Als wij erop uit zouden gaan, dan gaan we er niet op uit om mensen te winnen voor onze gemeente allereerst. Alhoewel het natuurlijk heerlijk is, hè. Toch heerlijk als gemeente dat je mensen erbij ziet komen. En ik heb zelf dat ook. Als ik met mensen praat, dan denk ik, joh, neem nou je plekje in de bank in de kerk waar ik ook kom, hè. Het is voor een gemeente goed als we onder ons mensen nieuw zien binnenkomen. Gelukkig zien we dat ook. En het is heerlijk als je ook in de gemeente hoort dat mensen gegrepen zijn tot in het hart. Dat maakt dat die gemeente ook levend is. Dat je voelt de Heilige Geest werkt onder ons. Maar het gaat niet om de gemeente. Het gaat om de Heer Jezus. Mensen winnen voor Hem, hè? Voor zijn evangelie. Het gaat ook niet om mezelf. Dat is natuurlijk ook een onvoorstelbare valkuil. Ik ben maar eerlijk vanmorgen, dat speelt zomaar ineens mee als je spreekt met mensen. Dat je bijna denkt, nou als deze nog een stapje zet en die komt straks in de kerk, kan ik dat nog eens op mijn merite schrijven. Zo, weer eentje. Wat een gedachte hebben wij, hè? Maar ik ben maar eerlijk, die is mij niet vreemd. Maar ik win ze niet. Dat doet de Heilige Geest. En ik win ze ook niet voor mij. Ze zijn voor de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het is goed, hè, dat we dat weten. Paulus is dienstbaar aan God. Hij wil ze winnen voor zijn heiland. En het is hem tot vreugde als zijn heiland meer en meer en meer parels aan zijn kroon krijgt. Daar gaat het Paulus om. Hij houdt de eer van God in het oog. Ik doe het om het evangelie. En dan nog één stap. Wat is de bron nou achter dit alles? Paulus zegt dat ik het zelf mededeelachtig zou worden. Ik doe het om het evangelie, omdat ik er deel aan zou krijgen. Klinkt een beetje apart. Het klinkt bijna alsof Paulus zegt, ik moet verkondigen en ik moet de Jood een Jood worden. En ik moet die wetteloze wetteloze worden, want anders ben ik zelf het evangelie niet deelachtig. Mede gemeenschap staat er letterlijk. Nou, Paulus bedoelt daar niet mee. Hij bedoelt daar niet mee te zeggen dat hij nog geen deel heeft aan het evangelie. Dat hij nog geen deel heeft aan de Heer Jezus. Dat heeft hij wel. U moet het meer zo lezen. Paulus zegt het. Ik moet deze weg gaan. En ik moet dit doen om het evangelie wil. Want als ik dat doe en in die weg. Als ik mij verdiep in de schrift. En als ik daar in die Jood en Jood ben. En die wetteloze en wetteloze. Dan blijf ik ook zelf bij dat evangelie. Dan leef ik er ook zelf bij. Dat is natuurlijk waar, hè? Dat is natuurlijk waar, dat is natuurlijk een voorrecht van een predikant ook, hè? Dat je roeping meebrengt, dat je moet verdiepen in dat heerlijke evangelie. En dat je daarom ook bij dat evangelie blijft. Je wordt eraan toe gedrongen, dat geldt natuurlijk ons allemaal. Hè? Dan houd je gemeenschap met dat evangelie. Je raakt er ook niet los van. U kent dat wel, denk ik, hè? Ik heb dat in de vakantie nog wel eens. Dat is echt hoor, dan ga ik op vakantie. En dan lees ik minder, of ik lees eens wat anders. En ik ben minder in gesprekken met u, of in mijn vakantie helemaal niet. En dan lijkt het net, dat heb ik echt wel eens, dat ik na een paar dagen gewoon merk, ook aan mijn gebedsleven, dat ik alsof er afstand komt. Paulus zegt dat, ik moet mededeelgenoot blijven. Leven uit de bron, zegt hij eigenlijk. Dat moet je doen. Leven uit de bron, dat is het natuurlijk. Hoe kunt u nou de Jood een Jood worden? En hoe kunt u de wetteloze en wetteloze worden? Er zijn natuurlijk trainingen voor. En ik hoop het altijd. Ik vind dat wel, dat we dat meer, dat moeten we meer doen. Ook in de gemeente. Ik vind dat de opkomst op dat soort trainingen die wij hebben, daar word ik niet blij van. Daar ben ik maar eerlijk over vanmorgen. En degene die dat organiseren ook niet. Dat is maar mager. Wij kunnen ons trainen. Je kunt leren om op een goede manier met mensen gesprekken aan te gaan. Dat kan. Daar kunt u zich in verdiepen. Daar kun je sterker in worden, in groeien. Maar die zijn natuurlijk niet het antwoord. Het antwoord is eigenlijk maar één ding. Zelf met de Heer Jezus leven. Zelf uit die bron leven. Dat is het. Zelf het oog op hem houden. Ik denk dat de bron voor Paulus is geweest. Dat hij durft te zeggen, ik durf de Jood in Jood te zijn. Want tot mijn verbazing en tot mijn diepe verwondering heb ik gezien en geleerd dat hij mens werd. Voor mij. En daar leef ik uit. En ik leef uit diegene die mens werd voor mij. Die enorme, enorme stap gezet heeft naar mij toe. Die uit het paradijs hier in mijn verdorven wereld, in mijn verdorven bestaan kwam. En daar leef ik uit. Daaruit. En hoe doen we? Op de knieën gaan. Elke dag weer dicht bij de Heer Jezus leven. En als u op afstand staat, Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, trek me toch dichterbij. Trek me erbij. Zodat ik ook van u de kracht ontvang om die Jood in Jood te zijn. En die wetteloze en wetteloze. Zodat ik ook mensen zal winnen. Niet voor mij. En zelfs niet voor de gemeente. Maar dat ik mensen zal winnen die het ook gaan zingen. Zijn naam, zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En men looft hem vroeg en spa in de wereld. Hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na. Amen. We willen de Heer danken voor de bediening van het woord en we willen ook voorbeden doen. In de voorbeden hoop ik te gedenken dominee en mevrouw Visser. Ik kan dat niet heel uitgebreid vertellen, maar er is bericht gekomen dat het op dit moment best wel spannend is en dat ze ook het advies gekregen hebben om in de weken voorafgaand en ook wel de week na de verkiezingen in Zimbabwe om dan buiten het land te zijn. Dat is een hele moeilijke en ook voor de familie Visser ook wel complexe situatie, omdat ze natuurlijk gedrongen worden om te blijven waar ze zijn en tegelijkertijd van alle kanten het advies komt om ook op tijd weg te gaan. En we willen hen daarom ook gedenken in onze gebeden. Laten we nu de Heere danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere God, getrouwe Heere Jezus, tot u komen wij. Wat een wonder, Heere Jezus, dat u ons mensen een mens geworden bent. Dat is het grootste wonder wat ons ooit kon overkomen. Dat is het grootste wat u ooit kon doen. Dat is de grootste stap die u kon zetten door mens te worden en ook als mens te sterven. En dat voor ons. En als wij daarover spreken, Heere Jezus, dan schiet ieder woord tekort. Kunnen we dat niet omschrijven in wat het werkelijk is en we kunnen niet de woorden vinden om u daarvoor te danken. We hebben net gezongen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zo, Heere Jezus. En we bidden van u, breng ons daar op die plek dat wij eens eeuwig zullen zingen van uw naam. Want dan komt u de lof toe die u toekomt. Waar u recht op hebt, want u hebt dat gedaan. Wat een stap, Heere Jezus. En als er onder ons zijn die aangevochten zijn en die nog niet kunnen geloven dat u dat ook voor hen deed, of die nog op afstand staan, of wie hart zo koud is, dan bidden wij u, Heere Jezus, kom met uw geest. En breng ons allemaal, zoals we hier zitten, tot dat diepe geloof, die diepe overtuiging. Hij werd ook mens voor mij. Echt waar. En we bidden u, Heere God in de hemel, geef dan dat wij zo vervuld zijn met uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest zo bezit neemt van ons hart. Dat we bereid zijn. Ook in onze eigen levensomgeving. Ook in onze eigen kring waarin we staan. Om die Jood een Jood te zijn. En die wetteloze een wetteloze. En die zwakke een zwakke. Geef het ons, Heere God. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Geef ons dat we mensen zullen winnen. Heere God, als we er iedereen zouden winnen, dan zou deze kerk veel te klein zijn. Heere, ontferm u. Maak ons ook zo tot uw dienst bereid. Doe ons leven, Heere Jezus, uit u. Doe ons leven dichtbij u. Doe ons leven in de warmte van uw hart. En maak ons bereid ook dit te doen. Zoals ons dat vanmorgen is voorgehouden. Dat die vraag, wie hebt u tot de Heer Jezus geleid, ons niet beschaamt. Maar dat die vraag door ons wordt ontvangen met een glimlach. Hij wilde ook mij gebruiken. En dank Heere God dat u uw dienaar de kracht gaf om dit woord uit te dragen. Neem weg wat niet was naar uw wil. Vanmorgen bidden we voor elkaar. We dragen de familie Baas aan u op. Afgelopen vrijdag werd de moeder van mevrouw Baas begraven. Heere God, een lieve moeder. Zo lang alleen er geweest voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen. Wij danken u, Heere God, voor de kracht die die vrouw had in haar bestaan. Voor de liefde die stroomde uit haar hart. Waarmee ze haar gezin, maar ook de mensen om haar heen heeft lief gehad. Wij danken u voor alles wat ze was. En wij danken u dat onze vriendin Neri en ook haar kinderen en ook haar man mogen weten dat moeder thuis is. En eeuwig zingt tot uw eer, Heere Jezus. Wij danken u. Komen die bidden, Heere God, voor onze broeder Dominee Visser en zijn vrouw Anneke. Heere God, wat een geweldig moeilijke situatie zijn ze in terechtgekomen. Het is voor hen natuurlijk heel moeilijk om los te moeten laten. En iedereen roept dat je het doen moet, maar je hart ligt daar, je ligt bij die mensen daar. En het voelt als weggaan terwijl je zo nodig bent. Heere God, ontferm u over hen. Geeft u hen wijsheid. We mochten aan ze schrijven, ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Daar bidden we om, Heere God, laat uw oog op hen zijn. En wijst u ze de weg. Maakt u ze dienstbaar. Op welke plek dan ook. Vanmorgen komen we u danken met Jan en Ria van de Bos. Heere God, wat bent u goed dat ze vandaag mogen gedenken dat ze... Dat ze zo lang aan elkaar verbonden waren. Dat ze zo lang samen door het leven gaan. En dat u ze de kinderzegen hebt gegeven. We danken u, Heere God, voor die heerlijke kinderen die ze uit uw hand ontvingen. Die ook alweer groot zijn. En dank, Heere God, voor al die jaren van trouw. Vooral uw trouw. Ze belijden het zelf ook. Wij waren lang niet altijd trouw. We waren lang niet altijd op het goede spoor. Maar u was er altijd. En nooit, nooit als ze hun knieën hebben gebogen en hebben geroepen tot u, was de hemel gesloten. Maar was u er. En we danken u, Heere God. We danken u met hun kinderen. En ook hun schoondochter. Vooral het goede, vooral ook hun schoonzoon. Vooral het goede wat u geeft. En we bidden van u, gaat u met ze verder. Schenkt u ze, dat ze in dank ook met hun kinderen en met hun familie. Dit jubileum mogen gedenken. Ontferm u, Heer. Zo dragen we heel de gemeente aan u op. Ontferm u over ons. Vanavond mogen we voorbeden doen voor alle andere zaken die er aan de hand zijn in de gemeente. Heere God, u kent ook de verborgen dingen waar we mee worstelen, waar we het moeilijk mee hebben. Vanmorgen bidden we ook voor de nood in de wereld. We bidden voor de nood in Zimbabwe. Heere God, wees daar nabij als het zo uit de hand lijkt te lopen. Als daar een chaos dreigt te ontstaan, als daar straks weer doden gaan vallen, Heere God. Wat zal er met de zielen van die mensen gebeuren? Wij bidden u, laat uw geest daar werken, geef vrede daar, we bidden voor. Voor zo'n plaats als Afghanistan. En voor zo'n plaats als Sudan, we bidden voor China, we bidden voor Burma. We bidden voor het middenwesten van Amerika, waar huizen onderlopen, Heere God. Wat moet uw hart bloeden als u uw eigen schepping ziet? En wij dragen ze alle aan u op. En we bidden van u, Heere, ontferm. Verder komen wij niet. Geef ons dat we dat doen wat we kunnen. Dat we die stappen nemen die voor onze voet komen. Maar vooral bidden we u om uw nabijheid. Om uw zorg en uw bewarende trouw over uw eigen wereld. En geef dat overal uw naam wordt verkondigd. En dat overal in deze wereld mensen wonen die bereid zijn om de Jood de Jood, om de Chinezen Chinees, om wie dan ook wat te worden. Om ze te winnen. Voor u, Heer Jezus. Gaat u met ons als we van hier gaan. Bewaar ons als we straks naar huis gaan. Breng ons ook weer veilig vanavond hier in de kerk.
Als het mag gaan over geloof. Zie ons aan. In de Heer Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit. En ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonder daan. De collecte die nu wordt gehouden, hartelijk aanbevolen. En daarna zingen we, voor zover u dat kunt, staande Psalm 108, vers 1 en 2. Ga heen in vrede en draag en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Amen.